Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo. Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij de EK-editie van Studio Socrates, waarin we de komende weken op zoek gaan naar het Bert Maldering gevoel.
Welkom trouwens.
Dankjewel Bert. Ik ben erg blij dat ik weer jou zie.
Nou, dat is vrij wederzijds ook.
Ik weet het Bert.
We kwamen tot de 8e finale. Dat was absoluut niet het maximale. Het was wel ons niveau, maar het was zeker niet prima zo. Vanuit Oranje perspectief was dit toernooi een verschrikking. Geen leuk voetbal, geen idee achter het spel. En eruit in een wedstrijd waar we 0 keer op goal schoten tegen een ploeg die de Tsjechische sportkanon ook niet gaat halen. Maar niemand die daarom maalt, want de KNVB-doelstelling is gehaald. De kater was groot, maar werd gelukkig weggespoeld met een voetbalavond om nooit te vergeten. 2 wedstrijden, 14 goals met pingels als toetje. Een zege voor zowel de voetballiefhebber als de podcastmaker. Dit mocht je niet missen. Behalve voor een potje schuren. Op een oud en nieuw feestje natuurlijk. Jasper, hoe is het met je?
Ja, jij omschreef het 2 weken geleden mooi met het woord apenbrak.
Het is nu jouw beurt.
Ja, want ik zit er wel in. Ja, ik was dus wat je zegt op een oud en nieuw feestje. Midden in de zomer. Maar dat is dus een feestje dat normaal in december wordt gehouden. Waarin je elk uur oud en nieuw viert. En dan gaat er champagne in de lucht in en knuffel je iedereen elk uur om een gelukkig nieuwjaar te wensen. Dat klinkt verschrikkelijk, maar als je genoeg drinkt, wordt dat heel leuk dus. Ah,
het klinkt heerlijk.
En zij hadden gezegd, de dag dat dat weer mag, dan gaan we dit gewoon doen.
Full pool.
Dus gisteren stond ik in een vol paradiso mensen gelukkig nieuwjaar te wensen midden in de zomer.
Oh, hoe was dat om weer in een vol paradiso te staan?
Ja, het was geweldig. Het was helemaal niet zo onwennig eigenlijk.
Nee?
Nee, het was eigenlijk heel snel weer normaal gewoon dringen bij een bar. En een beetje godverdomme, een beetje ertussendoor wringen.
Wat doen al die mensen hier?
Ja, hè? Laat mij eens rustig. Nee, ja, het was geweldig. Alleen vandaag iets minder. Behalve dus, ik moest dus in de rust van Frankrijk moest ik weg. Dus ik heb dat hele, ja, het spektakel gemist. Maar toen kon ik dus vanmorgen, heel brak, heb ik de hele wedstrijd teruggekeken. En hoewel ik laatst ook in deze podcast zei dat het onmogelijk is om een wedstrijd in zijn geheel terug te kijken als je weet wat het gaat worden, was dat nu echt geweldig.
Nog steeds.
Ik denk dat ik het nu nog wel een keer gewoon zo weer helemaal zou kunnen terugkijken.
Maar ik vond het ook echt een beetje lullig voor jou gisteren. Want Jon en ik zaten gewoon elkaar dood te appen in onze groepsapp over wat er allemaal gebeurde. En steeds stuurde jij, kut, wat gebeurt er? Vertel me.
Ja, en opeens zie ik dus gewoon ze winnen en Frankrijk ligt eruit.
Ja.
Nou, maar toen heb ik extra hard mensen geknuffeld en gelukkig nieuwjaar gewenst.
Ja.
Ja, geweldig.
Nou, gelukkig heb je wel een leuke avond gehad, want wij hebben het echt ook zeker gehad.
Ik heb echt genoten gisteren.
Is het de mooiste voetbaldag ooit?
Ja, ik denk het wel.
Voor de neutrale kijker?
Voor de neutrale kijker?
Ik wel, ja.
Ja. Ik denk het wel. Zoveel goals. 2 wedstrijden op 1 dag met zoveel goals.
En verlenging.
Ja, en het eindigt met het perfecte toetje, met die penalty-serie.
Ja.
Teams die terugkomen van een achterstand, mooie doelpunten, verrassende doelpuntenmakers, ja. Ook blunders, gewoon alles zat erin.
Allemaal verschillende doelpuntenmakers ook.
Ja, bij en, ja, Spanje,
8 verschillende
Kroatië.
Doelpuntenmakers, hè?
Ja. Ja,
en Morata die het deed.
Ja, dat gun je hem toch ook wel echt van harte. En zijn kinderen gun ik het ook trouwens.
die helemaal, ja. Ja, ik stuurde al in de app van ik hoop dat Morata het gaat doen. En 5 minuten later schoot hij maar in.
Het
ja.
gebeurt veel voor mijn gevoel ook dit EK. Van die kleine verhalen in een wedstrijd die de boel allemaal nog specialer en mooier maken. Morata was daar zeker eentje van. En ook gisteren vond ik eigenlijk ook zo'n verhaal met Mbappé de andere kant op.
Ja.
Een soort van de grote ster van Frankrijk die eigenlijk al het hele toernooi niet echt thuis geeft. En die dan de beslissende penalty mist.
Maar ligt het eraan... Kijk, ik heb nog nooit een EK zo intens beleefd als dit EK vanwege die podcast. Ja. Maar ligt dat daaraan of is het echt een geweldig toernooi?
Ja, ik denk een beetje van beide.
Ja.
Maar ik hoop oprecht ook wel dat wij met deze podcast het ook wel wat leuker maken nog voor onze luisteraars in ieder geval. Maar ik heb er daardoor wel ben er anders naar gaan kijken.
Ja.
Ik bedoel, ja, aantekeningen maken tijdens een wedstrijd over details die je opvallen. Mooie acties, lelijke acties. Dat helpt wel voor de beleving in ieder geval.
Ja, je komt gewoon veel meer mooie verhalen tegen.
Ja.
En wij kunnen die dan weer delen met jullie, waardoor hopelijk... we allemaal de grote winnaar zijn. En gisteren was echt zo'n dag dat ja. iedereen die van voetbal houdt de grote winnaar was. En het was ook wel nodig eigenlijk.
Ja, want zaten jullie er doorheen na Nederland-Tsjechië?
Nou, ik had echt een beetje... Ik was een kwartier voor het einde ben ik in de tuin gaan zitten van de mensen waar ik voetbal keek. En heb ik met een schuin oog nog een beetje gekeken. Toen ben ik uit beleefdheid nog even blijven hangen, want er werd namelijk gekookt. En ik dacht, ik kan nu niet zo voor het eten weggaan.
Meteen wat werd er gemaakt?
Ja, wel lekkere pasta. Ah, okay, dus het was ook wel een beetje naar eigen belangen. ja. Maar toen dacht ik, nou, ik fiets gewoon nu naar huis en ben ik op tijd voor België, Portugal. En toen kreeg ik hem nog even volle bak. Want ik zat dus in die ongelooflijke regenbui. En ik fietste voor het Stedelijk Museum en ik dacht, ik trap nog even door. Want ik wil gewoon op tijd thuis zijn. Bam, ketting eraf. Dus toen liep ik daar in mijn oranje shirt, met mijn fiets aan mijn hand, terwijl het met bakken uit de hemel kwam. En mijn shirt plakte zo heel vies tegen mijn lichaam aan. En ik liep nog langs een paar restaurantjes waar iedereen dan zou kijken, daar heb je zo'n zielige oranje supporter. En ik voelde me gewoon, weet je, dit was echt zo'n foto die dan de dag daarna op de NOS, oranje supporter drijft af. Die guy was ik dan.
Ja.
En toen heb ik het nog wel goed kunnen maken door heel veel chocola en snoep te kopen. Even warm te douchen en België-Portugal aan te zetten.
Ja, het viel me eigenlijk ook op. Het kost me helemaal geen moeite om die knop om te zetten en weer van die wedstrijd te genieten. Want die vond ik ook mooi.
Ja.
En ik was niet heel teleurgesteld. Ik was meer gelaten van zo slecht. Wat heb ik dan te zoeken?
Het is... we hebben natuurlijk ons mooiste EK-team hebben wij besproken. Een tijdje geleden, een paar weken geleden in aanloop naar het EK. EK 2008. Een EK dat wij toen hebben omschreven als de voetbalhemel. Met in de groep des doods. Met allemaal mooie wedstrijden die allemaal mooi uitpakt. En we gingen er toen ook daardoor groots uit.
Ja.
We gingen eruit op een manier, met een manier van spelen waarvan je dacht, dit is het. Je kan ook tegen een Zeepert aanlopen. We zijn eruit gevlogen tegen een ploeg die het heel goed deed. Tegen ons en met een slimme coach. Maar man, wat was het vet. Wat hebben
precies.
we genoten. En nu,
nu is het niks. Het is letterlijk niks.
En om heel eerlijk te zijn, heb ik daarbij een beetje hetzelfde gevoel als het WK 2010, waar we wel de finale haalden. En dat was natuurlijk heel vet, dat had ik nog nooit meegemaakt. Maar het spel had voor mij dezelfde manier. Dus als je zo speelt, dan moet je eigenlijk wel winnen. Want anders dan is er gewoon eigenlijk niks om op terug te vallen. Nee.
Maar zelfs Frankrijk gisteren was gewoon groots en meeslepend, toch?
Ja.
Maar dat kwam ook door aanvallend wisselen in de rust. Want Frankrijk begon met een hele rare opstelling. Met een soort van 3-4-3 met Rabiot als bijna een soort wingback. Was heel gek. Langlais in het centrum. Maar in de rust, omdat hij achter stond, moest hij aanvallend wisselen. En toen brak het spektakel pas los. Dus dat was ook weer iets waarvan ik dacht, weet je, doe het nou gewoon. Ga nou gewoon aanvallen met z'n allen.
Ja, nee.
En Frankrijk had makkelijk kunnen winnen. Dus het is niet zo dat omdat ze aanvallend hebben gespeeld, hebben ze verloren.
Nee,
dat was absoluut niet zo.
Ze stonden 3-1 precies, voor, 10 minuten voor tijd.
Ah, je hebt Frankrijk al eerder een verschrikkelijk team of een verschrikkelijke coach.
Ja, cynisch ook.
Ja, ze zijn natuurlijk wereldkampioen geworden, ook met deze tactiek. Maar het was een heel negatieve manier van voetballen met de spelers die je hebt. Kijk, ja, van Zweden snap ik het wel dat ze gaan inzakken en hopen op een bevlieging van die boys voorin of op een corner of weet ik wat. Maar ja, van Frankrijk, ze hebben gewoon met afstand de beste selectie. Dus dan verwacht je ook wel spektakel. Ja.
Nou, we hebben het één helft gezien en dat was ook heel mooi. Want ik heb, weet je, Pogba, ik ben echt geen fan van hem, maar die speelde zo goed. Die speelde echt heel goed.
Ongelooflijk.
Benzema. Die ene bal, hè? Met buitenkantje.
Vreef, schitterend.
En Benzema met die ene goal, met die aanname en hoe hij hem dan nog afmaakt. En ook die aanval van die tweede goal.
Ja.
Echt om je vingers bij af te likken.
Goed. Geweldige Zwitserland ook.
Zeker.
Met zoveel ballen speelden ze.
Ja, ook aanvallend
gewisseld. En er niet in paniek en gewoon...
Heel geduldig, maar niet saai.
Ja.
Dus echt, eigenlijk, ze hadden gewoon... Want Frankrijk liet tegenstanders de bal, dus dat hebben ze duidelijk goed geanalyseerd. En ze hebben dus heel goed gekeken van, goh, waar liggen nou de kansen tegen dit Frankrijk? En ja, dat was in het geduld, want de omschakeling van Frankrijk was zo sterk, dat, ja, dan is het gelijk alarmfase 1 op het moment dat Mbappé een beetje zo linkshalf de bal krijgt. En dat hebben ze gewoon door heel geduldig te zijn. En als het dan een keer gebeurde, dan zag je gelijk 3 man aansluiten. Dus heel scherp in die omschakeling. Ja, was mooi om te zien.
Nou, we gaan straks er nog wel iets meer over hebben. En ook over Xhaka.
Ja,
die
zeker.
Geweldig speelt. Maar dat straks. Eerst het Bert Maaldrink gevoel. Ik zal het nog een keertje
blijven doen.
Uitleggen. Ja. We bedoelen dus alle mooie kleine momentjes. De randzaken die het voetbal mooi maken. Het van niets... iets maken, zoals Bert Maaldrink dat mooi kan op een gesloten training van Oranje. Die kleine momentjes die ons opvallen en die jullie opvallen, want we hebben weer wat inzendingen gehad. Niet zoveel dit keer. Ik denk toch dat de verslagenheid groot was.
Ja, ik ben benieuwd of wij de uitschakeling van Nederlands elftal te boven komen.
Nou, ik ben hem al te boven, hoor.
Nee, maar als podcast.
Ah,
of dat zo. Er nu gewoon nooit meer iemand luistert.
Ja, ik geniet misschien nu ook wel meer. Maar ja, dat is misschien moeilijk om te zeggen. Maar er is nu ook geen ruis meer. Nu gaat het alleen maar om het voetbal.
Ja.
En anders zit je toch met Nederland. En dan ben je toch voor Nederland en fanatiek. En dan denk je, ah, je boeien. Wat maakt er nou uit in welke opstelling we spelen? We willen gewoon winnen. En, ja. En dan hoor je heb je een soort ruis van Frank de Boer, 5-3-2. Toch?
Leg er mee.
Gewoon
nee, klopt.
Een mooi voetbal. En dat is er nu. En dat was er echt volop.
Ja. Nee, onze luisteraars hadden dit keer meer rectificaties dan...
We beginnen foutjes te maken.
Ja, we beginnen foutjes te maken. En we hebben het ook echt volledig aan onszelf te wijten, vind ik. Want we hebben het veel gehad over de Belg en de mensen van de Belg die furoren maken. Waaronder Aster. Maar we hebben zijn achternaam... Het is ook geen toeval dat ik zijn achternaam nu niet noem. Een aantal keer verkeerd uitgesproken. En we kregen een berichtje van onze vaste luisteraar Paling. En die had het volgende te zeggen.
Hallo, Paling hier. Het is Aster een Zeemana. En in België zijn we er inderdaad ook heel hard fan van. Groetjes en veel succes nog met de show.
Schitterend. Altijd leuk als Paling wat van zich laat horen.
Ja, mooi.
Kort maar krachtig.
Ja. Aster en Zeemana is het dus. Bij deze, sorry Aster, want we hebben bericht van Aster gehad dat hij heeft geluisterd.
Ja,
ik weet niet of je dit hoort, maar Aster, sorry. Ja. We hebben je naam verkeerd uitgesproken. We zullen dat niet meer doen.
Nee, en ik gok trouwens dat Aster er ongeveer net zo bij zit als jij.
Brak.
Ja.
Want?
Ja. Nou, hij tweette naar Nederlands elftal van...
Want hij deed commentaar bij het Nederlands elftal.
Ja, hij zei het zit erop voor het Nederlands elftal. Het EK zit erop. En dat geldt ook voor mij. Ik ga bier drinken.
Lekker.
Dus ik weet niet hoe lang hij dat heeft doorgetrokken. Maar ik ga er wel vanuit dat hij lekker aan het pils zit.
Mooi. Nou, bij deze Aster en Zeemana. Dan hadden we nog een rectificatie.
Ja, we hadden Arco als gast. En die had het veel over Rick de Zadelaar. Maar... onze luisteraars vertelden ons dat het niet de zadelaar is, maar de zadeleer. Dus bij deze moeten we dat ook even rechtzetten.
Ja, Ja, dat.
En het is wel, dat is belangrijk, want het is een legend.
Ja, zeker. Ik had het wel, ik wist dit ook wel. Het is me gewoon niet opgevallen.
Ja, moest maar me trouwens dank... ook meteen denken bij gisteren met die wedstrijden. Hoorde ik Arco ook meteen weer zeggen in mijn hoofd. Die zei bij ons in de podcast van... nou, dat worden sowieso alleen maar 1-0'tjes en saaie, degelijke
wedstrijden. Nou,
ik hoorde dat zo de hele tijd in mijn hoofd herhalen.
Hij stuurde zelfs nog een berichtje. Was ik toch te positief met mijn 1-1? Want dat had hij voorspeld, dat het 1-1 zou worden. Nou, dat werd het dus niet.
Oh, lekker.
Nee, het was geweldig. En we hebben een nieuwe vriend van de show. Marco Carpaccio.
Smakelijk.
Nou, dankjewel. Leuk dat je vriend bent geworden. Word ook vriend.
Ja.
Bij vriendvandeshow.nl/studiosocrates. Daar zijn we heel blij mee.
Zielsgelukkig, elke keer weer.
Absoluut. En, maar dus bij deze alleen Marco Carpaccio. Bedankt.
Ja, toch weer eentje erbij. Ik ben er blij mee.
Ja, we zitten al over de 100.
Op naar de volgende 100. Dan gaan we weer wat moois verloten.
En dan onze Bert Maaldrink momentjes. Jonne.
Ja, ik in breder perspectief, knock-out fase voetbal. Dat is gewoon uniek.
Amen.
Amen. Het is uniek, want het gebeurt natuurlijk alleen op landentoernooi.
Champions League?
Champions League is altijd over 2 wedstrijden. Ja. En dat is dus eigenlijk... Ja. Ik ben hier al in mijn hoofd al heel lang mee bezig.
Het plan ligt klaar bij de UEFA als ze bellen?
Ja, nou, ik heb ooit heel lang in mijn hoofd dit plan gehad. Ik heb onderzoek naar gedaan. Wat zou nou vet zijn? Eigenlijk de Champions League is best een gedrocht. Qua toernooi opzet, qua voorspelbaarheid, qua saaiheid, qua teams die altijd de volgende ronde halen, de halve finale, weet je. En nou ja, toen kwam nu dus de Super League. Toen hebben ze dus is het gewoon gelukt om een nog kutter iets te maken dan de Champions League, waardoor iedereen ineens nu de Champions League fantastisch vindt. Maar eigenlijk is de Champions League qua systeem werkt het enorm ongelijkheid in de hand. Dus de kans om te verrassen, zoals Ajax een paar jaar geleden deed, is miniem. Daar zijn een aantal onderdelen van. Nou ja, bijvoorbeeld dat rijke clubs heel erg rijk zijn en dus heel veel goede spelers kunnen kopen. Maar ook de opzet van het toernooi werkt eigenlijk geen verrassingen in de hand. Dus het niveleert niet.
Maar jij pleit voor enkele knock-out fases.
Ik zou dus echt zeggen van... ik zou de beschermde loting helemaal afschaffen. Dus ik zou zeggen, doe wel dezelfde aantal ploegen. De beschermde loting afschaffen. Dus in de eerste ronde kan je gewoon als Real Madrid gelijk tegen Barcelona loten of weet ik veel wat. Dat is pech. Maar als slechtere of kleinere club kan je dus ook een kleinere club loten. Want waarom zou je een ploeg als Madrid of Barcelona, die toch al zoveel sterker is, ook nog eens een voordeel geven? Dus het is alsof er een reus tegen een dwerg vecht en je zegt, nou, die reus die krijgt een hamer en die dwerg krijgt een stokbrood. Als wapen. Ja, het slaat gewoon helemaal nergens op.
Maar en dan alleen maar knock-out?
Alleen maar knock-out. Dus je begint met heel veel ploegen. Maar het gaat ook snel, want het is 1 wedstrijd en je bent weg. Dus je krijgt continu spanning. Je krijgt continu ook een ander type voetbal. Veel minder berekenend. Want ja, het is als je eruit ligt, lig je eruit. Dus je moet het ook gewoon brengen. En uiteindelijk komen toch de sterkste ploegen bovendrijven. Het is echt niet dat ineens dan Panathinaikos heel ver gaat komen. Of weet ik veel, Rode JC. Het is uiteindelijk krijg je toch in de kwartfinale, de halffinale, krijg je gewoon de sterkste ploegen. Dus ja, ik zou pleiten voor een systeem waarbij je dus op neutraal terrein 1 wedstrijd speelt.
Maar vind je het dan nu, want ik vind het een mooi betoog. Maar ik merkte dus wel bij mezelf dat ik dan echt intens geniet van die wedstrijd gisteren, Frankrijk-Zwitserland.
Ja.
En ik durf het bijna niet te zeggen, maar dat ik het dan ergens toch jammer vind dat we niet in de kwartfinale Frankrijk-Spanje gaan zien, maar Spanje-Zwitserland.
Dat ligt eraan hoe goed Zwitserland is. Dat klopt, maar op deze manier, en in clubverband is dat beter, omdat bij een club kan je een beleid voeren over of je beter of slechter wordt. Maar je zorgt er gewoon voor dat de ongelijkheid tussen clubs kleiner wordt, omdat je dus als kleine club verder kan komen. Dus het is niet zo dat je als rijke club toch elke keer weer heel ver komt en daardoor nog sterker wordt en nog rijker en nog meer betere spelers kan kopen. Bij de Super League hebben ze heel erg naar Amerikaanse competities gekeken en daar eigenlijk alle lelijke aspecten van genomen, dus dat je niet kan degraderen. Maar wat Amerikaanse sporten bijvoorbeeld hebben, is dat ze heel erg nivelleren. Dus ze zorgen juist dat de competitie spannend blijft. Er zijn bij Amerikaanse sporten veel minder teams die over een lange periode alles domineren. Dus een team dat heel slecht is, kan het jaar erop ineens een titeluitdager zijn. Dat is in onze competities, in geen enkele Europese competitie, is dat een mogelijkheid. Ik denk misschien met Kaiserslautern ooit als uitzondering, die promoveerde en daarna kampioen werden. Maar voor de rest kan ik me daar geen enkel voorbeeld... Leicester, en dat is dan ook gelijk het wonder. Dus ja.
Nee, duidelijk. En die wedstrijden van gisteren en ook vandaag, want we nemen dit nu op net na de wedstrijd Engeland-Duitsland. Ja. Zijn er bewijs van, toch? Dat ja. De knock-out groots en meeslepend is en ja. Geweldig voetbal oplevert.
Ja. Ja, en er is nu een klein stapje gezet. Ze hebben dus de uitdoelpuntenregel veranderd. Nou, dat zorgt alweer sneller dat je gaat verlengen penalties. Want dat is ook gewoon vet. Het is langer, het is spannender, het is meeslepender. En het is alleen vervelend voor grote clubs, omdat je minder zekerheid hebt. Maar zekerheid is helemaal niet leuk in een sport. Dus als bond heb je heel andere belangen dan een club. En ja, daar moet je maar sterk voor zijn.
Ik begin steeds meer te denken dat jij achter dat spandoek zit against modern football. Nee, maar lekker betoog.
Ik heb nog nooit in mijn leven een spandoek gemaakt. Maar
dit had er één
kunnen
zijn.
Ja, dit had wel kunnen zijn.
Ja. Maar ja, want de knockout begon ook gewoon wel heerlijk met Dolberg.
Ja, dat is eigenlijk mijn volgende Bert Malink moment. Want ik zat hier natuurlijk op de Belg te kijken. En hij kreeg de bal en ik wist gewoon, hij gaat hem maken. En de Belgische commentator zegt, Dolberg van buiten de rechthoek. En hij maakt hem. En ja, Denemarken, wat een heerlijke ploeg.
Ja.
Toch?
Ja, echt genieten. Ik weet nog na die wedstrijd tegen Rusland, die ze 1-4 wonnen, dat ik hier een lans brak voor Denemarken. En zei, ze gaan tot de halve finale reiken. En ik wil dat eigenlijk nu wel bijstellen. Ik denk dat ze tot de finale gaan komen.
Poeh. Wauw.
Ja, want ik ben echt onder de indruk. En soms, als je een team ziet, dan heb ik gewoon zo'n gevoel van, dit klopt. Weet je, als je die naam op papier ziet en ziet hoe die kwaliteiten op elkaar afgestemd zijn. En dat heb ik heel erg bij Denemarken. En ik heb gewoon een heel groot zwak voor die coach. Dat zeg ik elke aflevering weer. Maar nu dacht ik, ja, dan moet ik daar ook eens even wat mee doen. Dus ik ben er even ingedoken bij die coach. En het is ook echt een vette man. Hij zou niet eens trainer zijn geweest van Denemarken, dit EK. Het is dat het een jaar later is gegaan door corona. Anders was hij niet eens trainer geweest. Dat vond ik heel leuk om te lezen.
Type Frank de Boer dus.
Ja, maar dan net wat anders. En hij wordt in Denemarken nu niet alleen gezien als de leider van het nationaal team, maar bijna als de leider van het land op dit moment. Omdat hij met het hele Eriksen gebeuren dat zo goed gemanaged heeft en dat hele land zo voelt het dan daar door dat Eriksen moment gesleept heeft. En verder zijn achtergrond. Hij is een groot liefhebber van Barcelona en van Johan Cruijff. Is altijd leuk om te lezen. En dat zie je dus ook wel redelijk terug in zijn voetbal, want hij voetbalt heel aanvallend. En dat was eigenlijk al te zien in zijn eerste wedstrijden die hij deed voor Denemarken, waarin ze kwalificatie speelden voor het WK in 2022. Waarin hij dik won van Oostenrijk, Moldavië en Israël met doelcijfers 14-0. En voor het EK was hij heel erg bezig met, oké, wat moet nou de identiteit van die team worden? Hoe zorgen we ervoor dat het land achter ons gaat staan? En hij dacht, ja, dan moeten we aanvallend gaan spelen. En twee, soort van de trots en het vuur en de vastberadenheid die in mijn speler zit, moet overslaan op het publiek. Nou, en dat is gewoon echt ultiem gelukt.
Ja.
Want je voelt gewoon dat het hele land en ook het hele stadion toen ze nog in Kopenhagen speelden, ja, dat die gewoon achter dat team zijn.
Slim ook.
Mooi stadion trouwens.
Ja, ja, echt een leuk stadion.
Was dat ook gebeurd, denk je, als Eriksen, als het wel goed was gegaan met Eriksen?
Nou, dat is natuurlijk super moeilijk om te zeggen. Maar wat ik wel weet is dat ik de beginfase van die wedstrijd, dat ik toen ook al dacht, wow, Denemarken speelt best wel leuk voetbal.
Ja. Ja. Klopt.
Dus in die zin staat het daar misschien wel een beetje los van. Ook al heeft het echt wel geholpen om een soort van eenheid te smeden in dat team.
Slim hoor. Ook, ze hadden natuurlijk gewoon thuisvoordeel.
Ja.
Dus ja, dat moet je dan ook gewoon volle bak uitbuiten. Ja. En dat heeft hij dus...
Dat heeft hij echt goed gedaan.
Ja, mooi.
Ik wou er wel op aanhaken met mijn maaldrinkmomentje. Is dat Dolberg lachte.
Ja.
En na de wedstrijd, hij ook bij het scoren ging, juichte die.
Ja.
En toen moest hij lachen in het interview na de wedstrijd. En er was nu ook een filmpje dat ze met z'n allen op het balkon van het hotel stonden voor een enorme menigte supporters die ze aan het toezingen waren. En toen kwam hij ook het balkon op en toen ging hij lachen en klappen.
Nou,
als Dolberg emotie gaat tonen, dan is er echt iets bijzonders aan.
Ja. Ja, als Dolberg lacht, dan is dat gewoon alsof wij hier echt helemaal in een scheur liggen.
Ja, nou precies.
Ja, vet.
Wat heb jij nog meer, Jonne?
Een heel geinig momentje vond ik Ronaldo. Die niet de beste vrijtrap ter wereld heeft.
Ik hoorde toen hij aanlegde voor die vrije trap dat hij volgens mij één van zijn laatste 75 vrije trappen gescoord had.
Ja, nou, dat
en in
moi, kun je stellen. En toen ging hij dus, wat dat doen dus wel meer teams nu, dat ze dan wordt er een muurtje neergezet en dan zet dus de vrije trap nemende ploeg ook een muurtje neer als een soort van...
Ja, extra zicht belemmeren voor de keeper. Ja.
En hij schiet. Hij schiet hem gewoon in zijn eigen muur. Ja, ik heb daar echt in. Het was volgens mij Renato Sanchez, maar die werd dan wel weer geblokt door een Belg. En daardoor kwam hij gewoon op Renato Sanchez. Ja, ik heb daar echt intens van genoten. Dat vond ik echt hilarisch.
Ik heb ook wel genoten van die wedstrijd, maar vooral van die laatste drie. Van Vertonghen, Alderweireld, Vermalen. Samen 101 of zo, zei de commentator.
Ja, klopt, ja.
En nou, Vermalen speelt al 2 of 3 jaar in Japan. En ook weinig, want ook daar is hij telkens geblesseerd. Toch opgeroepen. En daar werd in het begin best wel lacherig over gedaan. Maar hij speelt echt een uitstekend toernooi.
Martinez is groot fan. Ja. Hij heeft gezegd, ik weet precies wat ik aan hem heb. Ik weet precies wat hij kan. Hij is coachend zo belangrijk. Hij zet het zo goed neer. Hij leest het spel. Hij is... Hij wist ook, de eerste 2 wedstrijden zat hij op de bank, geloof ik. Maar hij zei, tegen Finland, geloof ik, was die 3e pot, ging hij spelen, heb ik altijd al gezegd. En daarna reken ik ook op hem.
Ja, dus. Ja, mooi. En Irma Courtois zat een weekje geleden bij de NOS aan tafel, bij Studio Europa.
Geen familie van, overigens. Hè? Ik heb het even
niet
opgezocht.
Huh?
Geen familie van.
Weet je dit zeker?
Ja, oud profvoetbalster geweest, maar niet geen familie van.
Oh, ik dacht dat het...
Ik dacht
ja,
ook,
wij hebben het vorige keer hier gezegd, maar dat was gewoon een aanname.
Ik dacht ook dat ik het echt gehoord had.
Maar
een slechte aanname.
Op Wikipedia stond heel groot, ze is geen familie van Thibaut Courtois.
Wikipedia, toch altijd even dubbelchecken.
Ja, nou, goed.
Maar oké, maar wat ik wel interessant vond van wat zij zei, is dat... het ging over die verdediging van België en Van Basten en Theo Jansen waren heel stellig. Ja, die verdediging die is te langzaam. En zij haalden dat argument eigenlijk heel sterk onderuit, vond ik. Want ze zei van ja, Vertonghen en Alderweireld hebben het nooit van hun snelheid moeten hebben. Die zijn ook helemaal niet langzamer geworden, want die waren al niet snel. En Vermalen was wel best wel snel. Hij is misschien iets qua snelheid achteruit gaan, maar het is zo'n open deur om dat dan te zeggen van ja, ze zijn niet snel genoeg. Terwijl ze zijn alle drie, of in ieder geval 2 van de 3, nooit echt snel geweest. Dat vond ik leuk geanalyseerd van mevrouw Courtois.
Geen familie van. Dus.
Geen familie van.
Maar ja, wel... wat vonden jullie van België? Was het...
Ik heb wel genoten van die wedstrijd, ja.
Ik hoop me meer van de spanning dan van het spel.
Het is nog niet zo leuk als ze zouden kunnen zijn.
Ja, maar je ziet wel dat er iets zit in het team wat wel steeds meer misschien op gang komt.
Het borrelt wel een beetje. Ja. En
Hazard was goed.
Ja. En het is ook leuk dat je weet dat ze nog beter kunnen. Want dan kan je dus die hoop gewoon hebben. En ik heb ook niet het idee dat het, zoals wat bij de Fransen soms is, dat het onwil is. Dat ze gewoon niet beter willen. Omdat ze denken dat dat de beste kans is op succes. Volgens mij willen ze wel degelijk beter.
Zeker.
Alleen zit het ook gewoon een beetje tegen met die kleine blessures van Hazard en de Bruyne weer. Maar ja, dat... Ik hoop zo dat ze fit zijn tegen Italië. Dat kan echt een spektakelstuk alweer gaan worden.
En kunnen jullie ook juichen voor ze? Ik merkte namelijk 2 jaar geleden, 3 jaar geleden WK.
Ja.
En dat ik dat moeilijk vond. En dat vond ik heel sneu van mezelf. Dat ik dacht, wat ben ik ook een klein mens eigenlijk.
Een beetje wat Arco met Dumfries had. Dat
ja,
nog steeds niet
wat
kan juichen.
Ik in Duitsland heb.
Ja, dus dat je denkt, van waarom ben ik zo'n kneus? Dat ik niet gewoon dat kan gunnen. Ik merkte nu wel dat beter ging. Het was soms nog een beetje dubbel, maar ik dacht wel van... Ah ja, ze hebben gewoon een vette ploeg. Ze verdienen het ook gewoon om een keer ver te komen met deze generatie.
Ja, want het moet nu gebeuren.
Het moet nu wel een beetje gebeuren.
Het valt me wel op dat ze in België vrij stoer inmiddels wel doen over hun eigen ploeg. Klopt. Wat ik helemaal niet bij ze vind passen.
Nee, maar dat is misschien ook gewoon een vooroordeel van ons. Want
dat is misschien, ik bedoel, misschien waar.
Veel, ik kijk veel ook naar Belgisch wielrennen en daar doen ze eigenlijk ook gewoon stoer. Ja. Maar dat is ook prima, dat mag ook. Alleen, ik zag toen een interviewtje met Thibaut Courtois. Geen familie van Irma Courtois trouwens. Even,
heb ik net gehoord.
En die haalde toen uit naar het Nederlands elftal, wat ik een beetje sneu vond.
Dat las ik ook, ja.
Waarom? Ja, ik zag het. En hij zei, ja, ik hoorde een paar Hollanders iets over ons zeggen. En nu zijn wij door en zij lekker niet. En toen dacht ik, hoezo ben jij hiermee bezig?
Dat moet je nooit doen. Dan ben je zo'n slechte winnaar eigenlijk. Ja, als je maar doet.
Spanje heeft het wel geholpen, toch? Ik heb het idee dat die door
de hetze tegen Van der Vaart,
dat ze opeens heel goed zijn gaan voetballen.
Ja, maar dat is toch ook een beetje treurig, dat je gewoon een of andere klein dikkertje uit Nederland nodig hebt om goed te gaan voetballen.
Nou ja, als het werkt, dan werkt het.
Ja, dat is misschien ook wel zo. Dus dat vond ik vond het raar.
Ze gewoon scherp in de gaten, hoor. Want dit mag zich niet zo gaan ontwikkelen. Hoor.
Ik ga gewoon wel juichen voor België.
Nee, tuurlijk.
Ja,
ik ook,
daarom.
Ik vind het een mooie team. En ik kijk ook graag de Devil Time video's op YouTube. Die zijn niet heel flitsend. Follow the Wave heb ik veel gezien.
Ik vind het heel erg op elkaar lijken.
Ja, ik heb de Engelse Inside the Lions Den. Heb ik ook veel gezien. En Devil Time, die kwam dus elke dag om 6 seconden over zes.
Omdat 666 het getal van de duivel is.
Ja, precies.
Daar is over nagedacht, hè? Zijn geen domme jongens daar.
Ja, het zijn vrij droge filmpjes. Maar ik geniet er wel van. Het ziet er wel uit echt als een leuk team. Ja. En die Martinez lijkt me ook echt een
vind shirt ook
hele
mooi.
Geschikte coach.
Mooi shirt.
Ja, en gouden set dat ze Henri erbij hebben gehad.
Ja. Maar ja, zoveel gebeurt dit weekend al. Want het is ook nog Italië. En daar was wel één momentje voor mij, namelijk het juichen van Pessina. Dat had ik nog nooit zo gezien. En als je dat in slow motion terugziet, is dat echt geweldig. Want hij doet zeg maar een buikschuiver, maar een echte buikschuiver zonder armen verder. Dus hij houdt zijn armen recht langs zijn lichaam.
Gewoon de plank.
Ja, zeg maar wat...
Ik spring zo wel eens het water in als ik... denk dat ik grappig ben. Zo met je hoofd zo als eerst het water in en je handen langs je lichaam.
Maar hij komt hard aan en je ziet hem ook echt zo neerkomen en een beetje stuiteren. En dan dus nog heel lang met zijn gezicht over de grond doorschuiven. En dan blijft hij gewoon zo liggen. Nou, je moet het maar even in slow motion terugkijken. Want dat vond ik echt mooi.
Vet.
Heerlijk moment.
Ja.
Daan en ik hadden een persoonlijk hoogtepuntje.
Oh.
Want wij zaten voorafgaande aan de wedstrijd Italië, zaten we een biertje te drinken op de Nieuwmarkt in Amsterdam. En,
om de Deense fans even te zien, die daar grote getalen aanwezig waren.
Ja, daar ben jij nog mee op de vuist gegaan, niet?
Klopt.
Dat was minder.
Maar dat was later. Okay. Ik dacht, ik wil ook nog
wel horen zo.
Ja, dat komt goed. In het begin dacht ik, nou, misschien wordt het best wel leuk in de stad. Kunnen we misschien met die Denen ergens op het Rembrandtplein gaan kijken. Maar het was een gore bende en alleen maar dronken idioten. Dus toen zijn we maar op de Nieuwmarkt een biertje gaan drinken. Maar toen kwam er dus een hele grote witte Mercedes aanrijden. Met een hand met een enorm horloge erop uit het raam. En... daaraan vast bleek Brian Brobby te zitten.
Nee.
Ja.
Hoe vaak spot jij gewoon voetballers in hun originele habitat? Ja, dure auto's.
Ja. Dus vorige keer Anthony en nu Brian Brobby. En nu had ik de tegenwoordigheid van geest om heel hard Brian te roepen. Om niet Brobby te zeggen, maar Brian.
Ja, tuurlijk.
En,
slim.
En toen keek hij om.
Lekker.
Ja, was echt een leuk moment.
Was een verhaal, maar het was toch leuk. Dat was ik zit zo helemaal in het voetbal. En dan nu zie ik ook nog eens voetballers op straat.
Lekker. En dan nu het verhaal dat je op de vuist ging met een paar Denen?
Ja, want ik fietste in mijn eentje terug over de Damstraat. En dat is altijd...
Dat is al ellende, dat is sowieso...
Voor de mensen die de Damstraat niet weten, maar daar lopen altijd dronken toeristen.
Het is 50-50 of het knokken wordt.
Ja. Maar er hing sowieso echt een grimmig sfeertje in de stad. Veel dronken Welshmen en Denen. Dus ik was zo'n beetje van ik ga niet nog ergens gezellig een biertje drinken. En toen wilden er drie dronken gasten waren proberen aan het over te steken. Die stonden stil op straat, dus ik moest een beetje zo afremmen. En ik zei, yo, watch out. En toen wilde ik er een beetje langs fietsen. En toen zag ik hem in mijn ooghoek uithalen.
Nee.
En toen, gelukkig... duwde ik hem niet echt in zijn gezicht, maar meer in zijn nek.
Duwde ik hem lekker plakkerige nek van bier.
En toen werd er meteen een heleboel geroepen en er kwam ik beveiliging bij. En die gasten wilden ook. En toen dacht ik, nou,
Beveiliging? Ja, je had beveiliging bij je.
Nee, maar er stonden dus wel van die city...
Straatcoaches.
Ja, die gingen roepen.
Jongens, doe het niet.
Ik fiets er maar gewoon door.
Okay.
Niet echt een stoer verhaal. Maar gelukkig was ik wel snel lekker, genoeg met die gozer.
Ja, jij hebt hem geraakt, hij jou niet.
Ja, gewonnen op punten.
Gewoon gewonnen.
Maar ja, ik was niet zo dronken, dus dat scheelt ook. Heb ik nog meer? Dat komt misschien straks wel.
Ja, want dit was na de wedstrijd die wij samen keken, tussen Italië en Oostenrijk. En tijdens die wedstrijd viel me iets heel moois op, namelijk juichen van Vialli en Mancini samen. En dan vooral dat Vialli zo die bank af kwam rennen en echt zocht naar Mancini. En Mancini zich al omgedraaid had van waar is Vialli? En toen vlogen ze elkaar in de armen. En dat is echt een hele mooie foto geworden. En ja, daar moest wel een verhaal achter zitten. En dat deed het dus ook. Want Mancini en Vialli zijn beste vrienden. En Mancini heeft Vialli aangesteld als hoofdafgevaardigde van de Italiaanse ploeg. En dat betekent dat hij de lijm tussen staf, coach, team en management is. En ze kennen elkaar van vroeger. Want ze speelden samen bij Sampdoria in de spits tijdens de hoogtijdagen van die club. De Gold Twins werden ze genoemd. En samen stuurde zij Sampdoria tot grote hoogte. Twee keer wonnen ze de Coppa Italia op rij. En in 1991 wonnen ze voor het eerst Scudetto met Sampdoria. En nou, dat is natuurlijk al te gek, maar dat betekende ook dat ze voor het eerst Europees voetbal mochten spelen. En ook dat werd een super groot succes, totdat ze op Wembley, waar dus ook die wedstrijd van Italië tegen Oostenrijk was, tegen het Barcelona van Koeman moesten spelen in de finale. Koeman scoorde toen die free kick in de verlenging. Barcelona won. En dat is dus nog steeds een wond voor Mancini, Vialli en nog een paar andere mensen in de staf die ook toen voor Sampdoria speelden, of in ieder geval iets met dat team te maken hadden. Later in het leven van Vialli heeft hij ook nog een hevige strijd tegen kanker gevoerd. En Mancini heeft hem aangesteld terwijl hij nog aan het herstellen was van die ziekte, waar Vialli hem dus heel dankbaar voor is. En die strijd tegen kanker en die verloren eindstrijd op Wembley uit 92. Volgens mij kwam dat er allemaal uit bij die 1-0 van Chiesa en bij dat juichmoment.
Mooi.
En echt te gek. En nou, jullie gaan morgen zal je op onze socials die foto's zien. En dan doen we er ook meteen een foto bij van dat ze nog bij Sampdoria zaten. Met schitterende shirtjes en Vialli nog met een kop zwarte krullen. Echt genieten.
Ik wou net zeggen, had hij al haar toen?
Nou, dat was echt, vond ik echt een mooi moment.
Vet.
En sowieso, wat vonden jullie van die wedstrijd, Italië-Oostenrijk?
Ja, een beetje jammer.
Een beetje een smet op het blazoen van Italië.
Ja,
ik heb alleen de verlenging gezien. Ik moest opnemen. Dus.
Ik was wel echt bang voor wat we al van tevoren zeiden, het Nederland 2008 syndroom. Ja. Namelijk hele goede groepsfase en dan knock-out en dan komt de druk er opeens op en dan speel je niet meer in Rome en dan gaat het misschien opeens toch mis. Maar ja, had ook
wel karakter kunnen lopen.
Ja.
Ja, dus als je dan op zo'n wedstrijd toch wint, dan...
Ja.
Je kan het volgens mij een beetje op twee manieren bekijken. Want het was wel echt minder goed dan de eerste wedstrijd. En dat is natuurlijk nooit fijn. Maar aan de andere kant, Mancini is vanaf zijn aanstelling, hebben we ook hier in de podcast al eerder gezegd, heel erg bezig geweest met het formeren van een team. Dus niet 11 man, maar 26 man, een beetje die clichés. Maar hij heeft dat wel echt vanaf moment 1 gedaan. En als je vanuit die kant bekijkt, dan zou je kunnen zeggen, zijn invallers zijn heel belangrijk voor hem geweest. Dat gaat het teamgevoel alleen nog maar versterken. Dus misschien is dat wel goed voor die ploeg. Aan de andere kant wordt dat ook wel een ding tegen België. Want weet je, Pessina, moet hij misschien spelen in plaats van Barella? Locatelli, Verratti, wie ga je kiezen? Berardi, Chiesa. Dus dat is wel echt...
Ja, met name die tweede.
Locatelli, Verratti.
Ja, dat wordt wel een...
Heb jij een voorkeur?
Ja, ik zou voor Locatelli gaan.
Ja, ik dus ook.
Het klopte gewoon in het middenveld. En hoe goed Verratti ook is. En hij is... Misschien helpt het ook wel om een team volledig zonder sterren te hebben. Want als Verratti erin staat, is hij toch... Hij doet ook iets met hiërarchie.
Zeker.
En met de keuzes die andere spelers maken op het moment dat ze... Ja, als je kan kiezen tussen... Locatelli de bal geven of Verratti, ja, dan...
De ballen moeten naar hem, lijkt het.
Ja, dat is toch ook... Dat is Dat gaat onbewust zo.
Ja. Ja, wat ik net zei over Denemarken, dat je soms zo'n team kan zien en dat je gewoon intuïtief voelt van, hey, dit klopt. Dat viel weg met Verratti erin bij Italië. Toen dacht, weet je, ja. Ik dacht al van tevoren van, ja, Verratti gaat die bal halen. Jorginho wil opbouwen. Barella zit heel bezig, heel veel gaten te trekken, maar ja, komt niet heel veel in de 16, of tenminste niet op de juiste momenten. Locatelli deed dat wel supergoed. Ja, ik ben heel benieuwd, want het zijn echt lastige keuzes. Ook Chiesa, Berardi.
We shall see.
Ja.
Mooie pot in ieder geval, Italië-België.
Ja, echt een waanzinnige pot. Ik had nog een momentje. Eigenlijk meer een soort van, ja, hoe kan ik het noemen? Ik heb gewoon heel erg genoten van spelers die een soort van in de wedstrijd groeien. En dat je op een gegeven moment als kijker zoiets hebt van, geef hem de bal, geef hem de bal, geef hem de bal. Want hij gaat er wat moois mee doen. En ik had dat gisteren of eergisteren met Xhaka, met Pogba, met Pedri. En ik zat te kijken en ik denk, eigenlijk vind ik dit nog veel leuker dan een heel mooi doelpunt. Dat je als kijker gewoon zoiets hebt, zo voelt van, oké, hij is de beste van de wedstrijd op dit moment. Geef hem nou de bal.
Ja,
en dat elke keer als hij de bal krijgt, dat je als kijker op het puntje van je stoel zit om te kijken wat hij er nou weer voor moois mee gaat doen.
Maar vooral met Xhaka was het ongelooflijk hoe hij het allemaal naar zich toe trok op een gegeven moment. En echt elke bal meteen ook werd ingeleverd.
Precies.
En hij deed er ook elke keer iets goeds mee.
Ja, maar je als kijker voel je dat ook. Gewoon van dat die speler over het veld lijkt te zweven. Dat die ballen als een magneet naar hem toe trekt. En ja, er is gewoon eigenlijk niks leukers dan kijken naar voetballers die in bloedvorm zijn.
Ja.
Dat is ook iets wat ik gisteren echt heb beseft weer.
Ja, klopt. En het grappige is dat dit toernooi zijn het vooral ook wel veel spelers die ik eigenlijk normaal gesproken niet zo heel goed vind.
Ja,
die, klopt. Dus Xhaka, ja, ik ben Arsenal fan, dat weten jullie.
Ja, dan word je helemaal gek.
Ja, bij Arsenal heeft hij dit precies nog nooit gedaan. Ja. Maar echt nog nooit.
Maar denk je dat hij dat nu gaat doen? Of dat je dat alleen dan voor Zwitserland?
Ja, er zijn toch ook gewoon wel veel spelers die voor hun land
een andere voetballer zijn gewoon.
Ja, inderdaad. Ook omdat er iets anders van ze wordt verwacht. En ze nemen een andere rol, maar ook een andere plek in de hiërarchie.
Maar hiermee stijgt hij misschien in de hiërarchie. Die gaat iedereen denken, ja, dat zag er wel goed uit.
Ja, maar toch ook als ik hem zo zag voetballen, zoals hij gisteren voetbalde, dan dacht ik, ja, het is alsnog geen speler voor de Premier League bijvoorbeeld. Dat is ook een soort type speler wat je daarvoor moet zijn. En dan denk ik, ja, waarom heb je eigenlijk ooit ervoor gekozen om naar de Premier League te gaan? Misschien geldt dat voor die andere man die zo in bloedvorm is, Pogba, ook wel een beetje. Dat ik denk, ja, als je zo goed kan voetballen en je kan zo belangrijk zijn, maar je speelt bij een team waar dat eigenlijk helemaal nooit uit de verf komt. Wat doe je daar dan nog? Ik bedoel, bij Manchester heb ik hem nog nooit zo zien voetballen.
Nee.
Toch?
Nee, echt zelden tot nooit.
Komen doordat Kante achter hem staat, die ik ook echt weer werelds vond in zijn
Is ook echt een kunst, hoor. Ja. Gewoon hoe hij ballen verovert.
Ja, maar ook hoe die indribbelt, keuzes maakt. Ja. Bijna alles gaat naar voren.
Ja, ik las wel een mooie tweet was het, denk ik, over hem, dat mensen over Kanté altijd zeggen, hij is overal tegelijkertijd. En ik weet niet meer wie die tweet verstuurde, maar die zei, ja, dat is dus niet zo. Hij is altijd op die ene plek op het juiste moment. Ja. Van, het is een hele intelligente voetballer opzicht.
Ja.
Het is niet zo dat hij overal blind, weet je, naar die bal
toe loopt.
Helemaal niet. Hij weet gewoon precies wanneer hij voor zijn man moet komen. Precies wanneer hij zijn benen uit moet steken. En als je daarop gaat letten, dan is het bijna even mooi als Pogba die steekpaasjes geeft.
Die daardoor ook dus echt kan floreren naast hem.
Ja.
Toch grappig dat we het nu over Pogba zeggen dat hij zo goed is en dat we het dan over die passes hebben, terwijl die goal...
Ja, een soort van kopie van dat schot tegen Portugal was het. Alleen nu nog meer curve, nog beter in de hoek.
Ja.
Echt schitterend.
En een nog beter dansje.
Ja.
En eerst ging hij gewoon staan, toch? Deed hij de Cantona.
Ah, het was iets van drie goal celebrations in één. ja, en Pedri.
Met dat dansje op het eind, toen hij met iedereen geknuffeld had, dan nog een dansje, daar ben ik tegen.
Ja, dat is een beetje most na de maaltijd.
Ja, dat vind ik wel.
We mogen er ook op tegen zijn, maar dan moet je wel eerst de loftrompet steken. Niet zoals Van Basten vanaf moment 1 die stoelpoten afzagen.
Ja. Nee, maar het gaat niet om dat hij een dansje doet, maar Als je het dansje mooier als je dat doet vanuit de emotie.
Ja,
ja, in plaats maar van dat er zo over nagedacht is.
Dans een eind weg, Pogba. Ja. Als je zo erin schiet, mag je echt dance doen.
Dance the night away.
Ja, en ik wil toch ook nog even over dansen op het veld gesproken. Pedri, met zijn 18 jaar. Die zelfs in de verlenging nog zo vast in zijn passing is. En zo goed weet wanneer die moet temporiseren en wanneer die juist vooruit moet draaien. En dat is denk ik echt iets wat in je zit en wat je niet aan kan leren. En als je dat op je 18e al kan, dan is dit echt een soort van nieuwe captain van het Spaanse elftal voor heel veel jaar. Echt zwaar onder de indruk. En die wedstrijd was natuurlijk ook echt te gek. 35 schoten, las ik. 35 schoten. Gewoon één per drie minuten ongeveer.
Ja. Ah, het was echt een heerlijke wedstrijd.
Ja, en Luis Enrique zei er ook na afloop over van ja, jullie kunnen allemaal op zoek naar moeilijke headlines. Ik kan hem jullie nu gewoon geven. Just enjoy the football. Toen dacht ik ja, dat is ook zo.
Ja, het was echt een voetbalshow toch gisteren? Ja. Het was gewoon een reclame voor voetbal. Volgens mij zei Frank Snoeks het ook, of in ieder geval de commentator zei van dit is waarom voetbal altijd de mooiste sport zal zijn.
Ja, Jeroen Gutter zei dat. Ja.
Even tussen allemaal vervelende verhalen over kaartjes
de
en coronaregels en de Delta varianten.
De Delta.
Terwijl we naar een spectaculaire wedstrijd zaten te kijken, wist hij dat nog wel te zeggen. En daar was ik het op dat moment helemaal mee eens. Tommy Theo stuurde trouwens ook nog een inzending hier ook over Xhaka. Nou, hoe die in die verlenging de leiding nam in die cirkel.
Ja, ik vind dat toch wel indrukwekkend om te zien hoor. Iemand
moeten doen.
Ja, er waren volgens mij bij Spanje was er ook iemand, of misschien was het wel de trainer, maar was het ook zo'n cirkel waar dan iedereen bij stond. Dus niet alleen de spelers, maar ook de staf en iedereen om dat team heen. Maar Xhaka deed wel heel opzwepend en heel fanatiek. Maar ik geloofde hem wel. Ik vond het wel echt vet om te zien.
Ja, en die Spider-Cam, die is dan ook echt geweldig. Ja. Die dan helemaal ook heel laag kan opeens. Ja. En echt in dat groep gaat hangen bijna. Ja.
Wat vonden jullie van die camera bij de penalty-serie?
Vet.
Ja, ik vond het
ook heel vet. Ik hoopte alleen nog, en dat is misschien dat het later nog wel eens komt, dat hij nog lager gaat. Dus dat je echt op ooghoogte zit van de voetballer.
Ja.
Dus dat je als kijker kan zien van oké, dit is wat hij nu ziet. Dit is, ga er maar aan staan met die mensen daarachter. En dan het geluid. En ik vond het heel vet.
Ik vond het ook leuk.
En je ziet gewoon ook hoe groot dat goal opeens is. Toch? Want die camera was eigenlijk recht voor het goal. Achter de strafschopnemer. Ja. Dus je zag hem op zijn rug en dan het goal gewoon in de volle breedte. En dan had zo'n heel klein keepertje erin. Ja. En realiseer je meteen van als je hem gewoon goed in de hoek schiet,
dan zit
hij. Is er geen mogelijkheid dat die keeper er nog aan kan.
Ja.
En die penalty ook van Pogba.
Oh. Ja, er vlogen een paar het kruis in. Ja, echt te gek.
Ja. En dat Mbappé hem dan mist.
Ja, het stond echt in de sterren geschreven.
Echt, hè?
Wat een verhaal, hè?
Ja. Ja, het stond echt in de sterren geschreven. Je voelde het aan alles.
Ja, de grote man van dit Frankrijk had het moeten zijn. Er was 3 wedstrijden, ook niet heel slecht, maar zeker niet zo bepalend als dat hij had moeten zijn. Tegen Zwitserland was hij
een grote kans.
Echt best wel slecht, mist 1-2 echt grote kansen. En dan die penalty-serie ontvouwt zich en Mbappé loopt maar niet naar voren. En op een gegeven moment weet je als kijker ook, hij gaat dus die beslissende nemen. En meteen daarna denk je, die gaat hij dus ook missen.
Ja.
Ik heb zoveel mensen vandaag gesproken die zeiden van ik voelde dit al. En
maar dat zeg ik volgens mij niet altijd. Was,
nee, toch? Nee,
ik zeg vond heel dit vaak, deze gaat niet sowieso, ik weet het zeker.
Nee, ik vond dit wel echt zo, man. Ik vond het heel erg passen bij de situatie.
En hij nam hem ook slecht.
Ja.
En ook nog dat moment daarna, dat hij meteen naar de scheids keek van hij was te vroeg van zijn lijn.
Ja.
Raar.
Oh, dat laatste redmiddel. Ik weet alleen dat die keeper, die zat zo te kijken van mag ik?
En
die
was echt zo, ja.
Ja.
Hebben jullie het Zwitsers commentaar gehoord?
Ja.
Poh.
Ja. Maar sowieso al dat buitenlandse commentaar bij al die
van
dingen
het land
is
zelf
altijd leuk, toch?
Ja. Ja, heel vet.
Ik hoorde trouwens dat Engeland heeft veel strafschoppen geoefend. Want die zijn er vaak met strafschoppen uitgegaan. Ook vaak tegen Duitsland.
Ja.
Was vandaag gelukkig niet nodig.
Nou, gelukkig.
Het is mijn team.
Dan ben je wel heel bevoordeeld natuurlijk. Ja. Maar...
We gaan het straks hebben over wie jij nu gaat adopteren. Maar zij hadden de penalties op een speciale manier geoefend. Namelijk met de Walk of Shame erbij. Dus normaal ga je... Weet je wel, als je penalties gaat nemen op de training, sta je gewoon op de 16 met z'n allen. Dan neem je om zijn beurt een penalty. Maar zij gingen dus echt op de middenlijn staan. En dan moesten die spelers met bal en al helemaal naar de kant van het veld lopen. Vet. Om nog meer dat...
Ik denk dat dat wel een beetje helpt, hoor. Dat is toch grotere nabootsing van de echte penalty-realiteit. Ja. Dan als je gewoon een penalty onder je arm 16 meter en schieten.
En je moet er altijd wat opzetten als trainer.
Ja.
Dus Billy of een basisplaats kratje of iets ertussen, krapils of een avond met de vrouw van de trainer of gewoon iets, gewoon iets waardoor je denkt, kijk, ik moet hem ook niet missen nu.
Ja, nee, dat is nog niet nodig geweest, want 2-0 gewonnen.
Ja, ja. Gefeliciteerd Jas.
Dankjewel.
Eer en weer in de toekomst.
Dankjewel. Ja, ik had het zelf ook niet verwacht.
Nee, ja, een goede opstelling had je gemaakt. Lekker verdedigend.
Ja, en, ik dacht dat ze dus met een soort veredelde 5-3-2...
Nou, het was nog erger.
Maar, ja, het was 3-4-3 eigenlijk, maar het viel me wel mee eigenlijk.
Ja,
hoe defensief het was.
Op het veld was het misschien iets minder defensief dan op papier, maar hij stelt 8 puur verdedigende spelers op.
Ja.
En dat, ik vond het erg. En als je dan kijkt naar de bank, daar had de basis kunnen
zijn. Foden, Sancho, Grealish.
Mount. Reece James.
Het middenveld was voetballend wel echt verschrikkelijk. Daardoor werd het ook een soort van 5-2-3 bijna.
Ja.
Ligt er natuurlijk aan hoe hoog je backs gaan staan. Maar omdat die Saka toch wel echt als een rechtsbuiten speelt, die vond ik trouwens wel echt leuk spelen.
Ja,
was er eigenlijk geen middenveld. Zeker de eerste helft niet. Tweede helft werd het een beetje omgezet. En dat zag je ook. Eigenlijk kwam Duitsland er niet meer uit.
Nee, ja,
terwijl in de eerste helft vond ik ze net iets beter.
Nou, Müller 1 kans gehad.
Ja.
Wij telden hem alle 3 eigenlijk al. Hè?
Zeker. Hij maakte een goede keuze. Goede hoek. Die lag open. Alleen had hem iets minder in de hoek en een klein beetje moeten liften. Zodat hij niet op de voet van de keeper komt à la Casillas versus Robben.
En ik vond ook dat Grealish weer goed inviel.
Mooi haar ook, hè?
mooie kuiten. Maar wat ik zo goed aan hem vind, is dat hij altijd, in mijn ogen tenminste, een logische keus maakt. Hij weet altijd precies hoe lang hij een bal moet vasthouden om bijvoorbeeld een backer overheen te laten komen. Of hoe lang hij een pas moet uitstellen om een spits in de voet te kunnen aanspelen. En nu ook weer die assist. Het is helemaal niet zo'n hele moeilijke bal, maar hij geeft hem wel... precies op de juiste hoogte, precies met de juiste snelheid. Er kan nog best wel veel fout gaan.
Ja, en dat hij niet over de grond speelde, maar dat hij hem dus...
Ja, ik denk omdat hij dus anticipeert op een eventuele sliding... waardoor hij geblokt kan worden.
Ja.
En Kane met zijn eerste goal, maar niet met zijn soort van standaard manier van juichen.
Ja, dat sprongetje met dat irritante soort...
Met dat gare half ingehouden. Ja. Ja, goed, Grealish, je weet dat hij de goede keuze maakt. Hij is een voetbalencyclopedie, hè?
Dan
weet je gewoon.
Was dat? Nou, hij kan gewoon heel goed voetballen.
Dat kan niet voetballen.
Zullen we onze vingers gaan branden aan speculeren over de opvolger van Frank de Boer?
Ja, want hij is dus ontslagen. Nou, dat is niet helemaal waar. Hij heeft ontslag genomen.
Ja, hij heeft de eer aan
zichzelf. Dat is een beetje... Een vriend van mij die hoorde ooit dat ze vriendinnetje het ging uitmaken... toen dat hij het wel snel uitgemaakt.
Ja, dat gevoel krijg ik hier wel een beetje van, ja. Ja.
Laten we het spelletje doen. Wie hoop je, wie denk je, wie vrees je?
Oeh, leuk.
Oké. Okay. Wie ik hoop is een... Ja, nou, Erik ten Hag. Ik weet niet of dat bestaat, een dubbelfunctie... dat hij Ajax blijft doen en bondscoach wordt...
Ja.
Maar dat hoop ik. Of een grote buitenlandse naam.
Ja.
En ik heb even niet paraat wie er vrij zijn.
Sven-Göran Eriksson.
Zinedine Zidane.
Zidane.
Nou, daar had ik helemaal nog niet aan gedacht. Maar dat kan gewoon, hè?
Ja.
Jezus, dat kan echt.
Bij wie hoop je, denk ik, Zidane. En ook stiekem nog Guardiola. Omdat hij zo'n fan is van Cruijff. Wie weet dat hij gewoon dan nu zegt...
Jezus, Zidane. Dat kan gewoon echt. Die is vrij.
Ja.
Ik zou denk ik wel, maar even serieus, als ik de KNVB was, een lijntje uitgooien, toch? Ja. Waarom niet?
Ja, ik weet niet hoe goed het Frans is van Nico Jan Hoogma. Waarschijnlijk vloeiend.
Je m'appelle Nico.
bonjour, Sisu.
En Joachim Leu is natuurlijk ook weer vrij.
Nou, dat moeten we niet doen.
Nee, zeker.
Nee, de champignon, daar zit een beetje schimmel op.
En wie hoop jij, Jonne?
Ja, dat is wel een goede.
Je ideale kandidaat.
Nou, ik zou Peter Bos wel heel vet vinden. Maar die,
ja, maar is net getekend
is dus
bij Lyon.
Net getekend. Ja, ik ben, en dat is niet alleen omdat ik een verdienstelijke imitatie heb, maar ik ben altijd fan geweest van Henk ten Katen. Dus hij is op een leeftijd gekomen dat hij elke week moet trainen. Nee, hij is wat ouder, hij kan er boven staan, maar hij is denk ik ook nog wel steeds in staat om one of the guys te zijn.
Hij is al een keer dichtbij geweest.
Hij is vrij, hij is eigen gereid. Dat is in de KNVB wordt dat niet gewaardeerd, maar ik denk onder voetballers wel. Ik denk dat hij zich niet al te veel aantrekt van media en allerlei andere invloeden. Ja, het enige is, ja, je moet niet hopen dat de positie van veldtrainer bij Chelsea ter beschikking komt. Want dan is hij weer weg. Dat is het enige nadeel aan Henk.
Okay.
En jij?
Nou ja, dat wat ik zei. Zidane. Ja. Heb je
nog iemand die je vreest? Want ik vrees voor Philippe Cocu. Dat vind ik dan soort van de ene niet zeggende coach voor de andere niet zeggende coach.
Of ik vrees Ronald de Boer, maar dat het dan gewoon Frank de Boer is. Die zegt dat hij Ronald de Boer is.
Van Bronckhorst werd ook genoemd.
Ja, zie ik wel meer zitten dan
met een sterke linkerhand zou ik dat nog best oké vinden. Maar Zidane krijg ik nu niet meer uit mijn hoofd. Maar ja, het is in ieder geval, ik denk wel dat we het erover eens zijn dat het hartstikke terecht is toch dat hij...
Ik vrees aan zichzelf, het meest Huub Stevens. Maar dat is omdat zijn bijnaam Huub Hitler is. Dus dat vind ik gewoon Huub Hitler. Ja, dat vrees ik gewoon het meest. Dat zou toch balen zijn?
Ja, dat zou echt balen.
Dat gaat niet gebeuren. Oh,
Pieter
dat
de Jong, die van Platinum FC. Ja. Today we make football show.
Ja, dat zou nog wel lachen zijn.
Die heeft zichzelf wel vast wel aangeboden.
Het had zich aangeboden, ja. Sympathiek.
Nee, maar het is. Ik ben heel blij, echt heel blij dat hij weg is. Want dit wil ik er toch nog wel even over kwijt. Want we zijn door Tsjechië terecht gewezen met die uitschakeling. Maar we zijn, vind ik nog wel het meest, de dag daarna gewoon terecht gewezen. Door Spanje, Kroatië, door Frankrijk en door Zwitserland. Gewoon door al die landen die wel hun ziel en zaligheid in die knock-out gelegd hebben. En die wel gespeeld hebben naar hun mogelijkheden. En die wel positief, aanvallend, attractief voetbal hebben geprobeerd te spelen.
Ja, of in ieder geval aanvallend hebben gewisseld.
Ja, die gewoon met gewoon alles wat ze in zich hebben er wat van geprobeerd hebben te maken. En dat is echt, weet je, dat is... Nou, je opende er al een beetje mee van... Dat is gewoon echt het failliet van deze uitschakeling. Dat we en niet trouw zijn gebleven aan onszelf. Ook helemaal geen resultaat hebben behaald. Het was gewoon echt helemaal niks.
Nee, ja, wat we aan het begin van deze podcastserie, toen we begonnen een paar maanden geleden, waar we achterkwamen in de loop van de podcast, dat de ploegen die zo succesvol werden, dat die trouw bleven aan wie ze zelf waren. Ja. Ik bedoel, Feyenoord won de UEFA Cup met een echt Feyenoord team. Ajax kwam ver in de Champions League met een met jonge talenten. Met PSV hetzelfde, de goede aankopen, Zuid-Amerika, weet je wel. Dus echt een eigen identiteit. Weten wat je eigen identiteit is. Weten ook dat je met die eigen identiteit veel sneller het publiek achter je krijgt. Ja. Dus wat die coach van Denemarken ook zei. Weet je wel, als al die ruis wegvalt, omdat je toch doet wat je omdat je een daadwerkelijk plan hebt. Een plan waarvan je weet, oké, hier scharen heel veel mensen zich achter. Ja, dan heb je ook een hele hoop zorgen minder. En ja, het was nu toch eigenlijk alleen maar kut.
Ja, alleen maar angst. En ik denk, angst, misschien chargeer ik een beetje, maar ik denk het eigenlijk echt. Ik denk echt dat we beter en verder waren gekomen zonder trainer. Ja, dat denk ik gewoon echt.
Ja.
Hij heeft ongeveer alles fout gedaan. Dat hoeven we niet allemaal te herhalen. Dat weet iedereen. Maar ik denk echt dat we verder waren gekomen zonder trainer.
Ja, het is wel waar trouwens. Ik heb bij vrijwel alle trainers die ik heb gehad, dacht ik, ja, het is misschien gewoon beter als je niet echt in de weg loopt.
Ja.
Uiteindelijk bepalen toch de bepalende spelers bepalen wat er gebeurt.
Ja ook trainen. Al hebben die het ook wel echt laten liggen. Hoor.
Op dit niveau gaat het toch ook om kleine tactische slimmigheidjes en dingen.
Zeker. Ja.
bedoel, ik kan ook wel de juiste poppetjes op de juiste plek zetten, maar hoe ik zo'n heel tactisch...
Ja, maar dat was dus... Maken,
dat is van Basten bijvoorbeeld, die deed het niet. Die zette gewoon die jongens neer en die zei, laat jullie het maar zien.
Ja, maar dan red je het dus ook uiteindelijk niet. Alleen,
nee, maar heb je wel een leuke tijd.
Zeker, dan kom je dus wel verder dan de boer.
Ja.
Oké. Okay.
Ja, dat was hem.
Laten we dan over, snel voor, over onze geadopteerde teams hebben, want
nog wat positiviteit.
Is, afgezien van Jonne, is dat alleen dat maar positief?
Drie keer kut.
Ja, we gaan het dan nog eventjes over Italië hebben. Want die zitten midden in de voorbereiding voor de wedstrijd tegen België natuurlijk. En ik dacht, het is leuk misschien om één speler er even uit te halen die heel erg op de voorgrond staat. Terwijl niemand dat eigenlijk verwacht had. Matteo Pessina van Atalanta Bergamo. Als je van een verrassing kan spreken bij Italië, dan was hij het wel. Want hij zat oorspronkelijk niet eens bij de selectie. Maar Sensi van Inter en Pellegrini van Roma, die haakte geblesseerd af. Is nu opeens maker van twee doelpunten. De 1-0 tegen Wales en 2-0 tegen Oostenrijk. En wat heel grappig is, hij wordt een soort van, of is kortstondig een soort van gesponsord door Pornhub.
Wat is dat?
hij moet je eens kijken. Dat is wel een
leuke site.
Ja.
Heel interessant.
Maar hij arriveerde pre-season 1920 met een tote bag van Pornhub, die ook was gesigneerd door, ik weet niet of het echt of nep was, maar er zaten een soort van handtekeningachtige dingen op. Dat viel Pornhub op. En die hebben hem toen echt heel veel spullen gestuurd. En daar heeft hij een keer een fotootje van gemaakt en op zijn Instagram geplaatst. En sindsdien is het volgens mij, is de liefde bekoeld of zo. Je ziet hem niet meer met Pornhub spullen. Maar dit is dus wel echt gebeurd.
Hij is overgestapt naar X-video's.
Ja, hij is overgestapt naar de andere site. Maar deze man is nu wel zeer belangrijk voor het Italiaanse elftal. Ja. Hij, hij zat ook bij de persconferentie een paar dagen geleden. En toen werd hem gevraagd van, wat voor een elftal is Italië nou? En toen zei hij, dit elftal is als een schilderij van Vincent van Gogh. Mooi en uniek. Nou, als je die soort van metafoor maakt als speler, dan
als ben Pornhub,
als Pornhub liefhebber. Dan ben je, met dubieuze vlekken die ook wel handtekeningen zouden kunnen zijn op de tas.
Eventueel. Nee, dan ben je wel een speler om in de gaten te houden. En ik heb het net al gezegd. Het gaat allemaal prima bij Italië. Het is alleen kiezen tussen een aantal spelers. En het is de vraag of Chiellini fit is.
Ja.
Ik hoop het wel. Want het is toch, ik vind het toch altijd leuk op een of andere manier om naar hem te kijken.
Ja.
Nou, dan Engeland. Niet heel veel over te zeggen, nu zo kort na die wedstrijd. Er was tevoren een beetje twijfel over die opstelling.
Ja, dat gaat nu sowieso zo blijven natuurlijk. Ja, dat is ook wel jammer.
Wel. Werd van tevoren heel erg om Sancho geroepen, ook omdat hij die Duitsers zo goed kent. De Duitsers zelf, die keken elkaar ook een beetje aan. Sancho heeft nog geen minuut gespeeld. Hoe kan dat? Want wat een wereldvoetballer. Maar ja, zat er dus niet bij. Maar het werkte. En eigenlijk is het enige wat je verder hierover kan zeggen, is hoe diep het zat.
Ja.
We hebben dat vorige uitzending hebben we het er een beetje over gehad. Over die historie en 66 en al die mislukte, of al die verloren wedstrijden van Engeland tegen Duitsland daarna. En dat het nu lukt. Voor het eerst is dat er op een eindtoernooi gewonnen wordt, of dat ze Duitsland uitschakelen. Sinds 1966. En dat hele Wembley helemaal op zijn kop. Die fans.
Het maakt
helemaal door het dolle. Met z'n allen It's Coming Home zingen. Dat is wel echt romantiek.
Het maakt veel goed.
Cultuur.
Ja. Het maakt wel echt. Het maakt gewoon goed wat er op het veld gebeurt. Als je dan die Engelsen zo uit hun dak ziet gaan op Wembley.
Ja, en we zaten het op de BBC te kijken. En dan merk je ook bij al die gasten die daar zitten, hoe diep het ook bij hun zit.
Ja, klopt.
Dat zij dat ook zo...
Opeens maakt het ook gewoon niet meer uit hoe ze voetballen. Ze hebben gewonnen.
Ja.
En we gaan in It's Coming Home gewoon.
Ja. En voor die 2-0 zegt die commentator, zegt ook, wherever you are watching, keep breathing. Ja. Gewoon, en heel erg vanuit het we, de hele tijd,
klopt,
gewoon,
viel
je
me
voelt
ook op.
Gewoon die druk. Die...
Lineker op een gegeven moment helemaal aan het eind nog wel kort zijn excuses gemaakt aan Klinsmann. Van dat we misschien een beetje doorslaan. Want voor jou is het natuurlijk niet zo'n leuke avond. Maar Klinsmann deed het wel leuk. Die zei, dit is jullie moment. Geniet ervan.
Ja.
Dus
die
was
heeft al zoveel.
Mooie verliezer, ja.
Maar ja, nu naar Rome. Was tot nu toe natuurlijk allemaal op Wembley. En als het goed is, daarna ook weer Wembley.
Het is wel des Engelands om er dan...
In Rome uit te
bij
gaan.
Bij dat ene uitstapje uit te gaan.
Ja, maar ja, dat zeiden we nu ook al. Dat het ook des Engelands zou zijn. Dat ze nu tegen Duitsland met penalties eruit gingen. Dat kon dat je eigenlijk
waar.
Al invullen.
Dat is waar.
Dus wie weet. En ze moeten tegen de winnaar van Zweden en Oekraïne. Dus
ja.
Op doable. Papier, ja, doable. Dat hebben we nu dit toernooi al vaker gezegd. Maar op papier is dat te doen.
Ja.
Dan zijn we er, denk ik, hè?
Ja. Wou je nog iets over de afgang van de champion hebben?
Nou ja, het valt me wel op dat hij steeds meer... dat Joachim Leus steeds meer op een champion gaat lijken. Het wordt ook, hij wordt steeds viezer, smoetsiger of zo. Weet je? Okay, je hebt wel eens van die champignons die dan al net een weekje te lang in je groente laat liggen. Dat die, ja, die beginnen langzaam te wandelen en die gaan wat kanten op. En, op een gegeven moment denk je,
ze gaan een beetje stinken.
Ja, wat ligt er in mijn bed? En dan blijkt het gewoon die champignon te zijn. Nee, dus ja, het is goed. Het is mooi geweest met Jurgi. Hij heeft het 15 jaar gedaan. Fantastisch. Echt een gigantische invloed gehad. Ook op het type voetbal dat ze speelden. Dus niet alleen maar lopen. Maar ook echt met mooi voetbal wereldkampioen geworden. Maar ja, ze hebben met Hansi Flick ook echt een mooie opvolger, denk ik.
Ja.
Die de boel weer... die de volgende stap kan zetten. Ook in het selectiebeleid, denk ik. Want er zijn wel wat jongens...
Hij had natuurlijk al afscheid genomen van een aantal.
Die hij dan weer terug heeft
de
gehaald.
Hand gereikt.
Ja, en dat snapte ik ook wel.
Zeker,
Want de vervangers waren ook niet alles. Maar ja, goed, het is tijd. Tijd voor de volgende stap. Wel mooi shirt aan overgehouden.
Ja, voor de eeuwigheid.
Dat is al heel wat. Hebben we nog wat randzaken die we willen bespreken?
Ja, niet over het EK, maar ik wilde het toch even noemen. Ik heb vandaag de trailer gezien van I Am Zlatan, de film.
Oeh, ik heb hem nog niet gezien. Trailer. Ja. Is het genieten?
Om heel eerlijk te zijn, nee.
Oh.
Nee, maar dat ligt denk ik niet... Nou ja, ik weet niet. Ik hou gewoon nooit zo van films over voetballers. Ik kan me niet voorstellen hoe dat dan goed wordt. Want je moet toch ook die goals na gaan spelen... En als dat er dan...
Dat heb ik heel goed gedaan, hoor. Ik heb alles heel waarheidsgetrouw...
Nou ja, dan laat ik me graag verrassen. Binnenkort in een bioscoop bij jou in de buurt.
Ik vond het juist wel goed uitzien. Maar die acteur die lijkt echt best wel...
Dat wel,
en ik
dat
ken
wel.
Die foto's zo goed van hem als hij net bij Ajax komt... en bij Malmö en op de jongenskamer... met die foto van Ronaldo boven zijn bed... Die beelden die zitten allemaal in de film. Maar, en dan heeft hij echt dat goede shirt aan.
Ik denk dat ze juist die goals niet na gaan spelen. Kijk, hij heeft best een interessant levensverhaal.
Nou, een jongen uit mijn team figureert als Heitinga in de film.
Lippy. In principe een goede...
En die moest dus wel... Die zijn echt soort van door een scouting gegaan. Omdat ze dus wel moesten kunnen voetballen voor die beelden.
Okay.
Dus ik ben benieuwd hoe dat dan soort van erin zit.
Ja.
Want je kan ook geen film over Zlatan maken en dan niet die goal tegen NAC laten zien, vind ik. Het moet echt over dingen dan voetbal gaan.
Nee, maar je kan dan toch gewoon die goal tegen NAC gebruiken.
Is er een goede voetbalfilm eigenlijk? In Oranje?
In Oranje.
Nou, ik weet dat ik dat vroeger heel leuk vond, maar dat was ook gemaakt voor jonge kinderen.
Ik vond het als jongetje vond ik dat een mooie film.
Voor de rest.
Goede documentaires wel.
Ben It Like Beckham? Waar Beckham geloof ik 10 seconden of zo in zit. Ja. Dat was best een geinige gimmick.
Heb ik wel gekeken.
Niet gezien. Ik heb wel eens een hele slechte Amerikaanse film... The Beautiful Game gezien. Maar daar was echt niet doorheen te komen. En je had ook dat goal, toch? Over zo'n speler van Newcastle, volgens mij.
Nou, als onze luisteraars misschien...
Zijn
er goede voetbalfilms? Dus niet komen met de documentaire van Maradona en zo, maar echt de film.
Ik heb mijn scriptie geschreven over een Russische voetbalfilm. Die was
dat is waar.
Murder slecht. Die zat ook echt vol...
Van de scriptie of de film?
Ja, beide. Dat was echt... zou ik niet meer tijd aan besteden.
En dan nog één dingetje is dat Patrick Vieira... zojuist is aangesteld als de nieuwe trainer van Crystal Palace. Vond ik ook leuk.
Ja,
leuk.
Zeker.
Dan het Bert Maalderijk.
Mert Baalderink.
Ik ben brak.
op zich kunnen we langzaam naar het Mert Baalderink moment.
Het Mert Baalderink momentje. Een feitje is dat zijn zoon Roel Maalderink ook wel op televisie komt. Namelijk bij Pauwnet, de ochtendshow To Go en De Speld.
Oh,
ja.
Leuk.
Dus het zit in de familie.
Ja.
Ik ga eens goed kijken welke stukjes Roel schrijft op De Speld.
Ja. Ik ben wel benieuwd, ja.
Nou, dankjewel. We gaan verder genieten van DTK.
Ja.
Vrijdag zijn we er weer met En bijzondere gast.
Ja.
Kunnen we dat gewoon zeggen?
Ja.
Tuurlijk. Ja, dat durven we wel te zeggen. Wietse van de Groot. De stem van onze generatie.
Ja.
Wietse van de Goat.
Heel veel zin in.
Leuk. Heel leuk.
Dus die is vrijdag de gast. En dan gaan we met hem over alle mooie dingen van dit EK hebben. U luisterde naar Studio Socrates. Gepresenteerd door Daan Sitorius, Jonne Seriese en mezelf, Jasper Goldliep. Vond je het leuk? Abonneer je dan en laat een 5-sterren review achter, zodat we makkelijker te vinden zijn. Maar, belangrijker nog, wil je een betere bondscoach dan Frons de Boer? Bijvoorbeeld Huub Hitler of Sven-Goran Eriksson? Steun ons dan en word vriend van de show en dan gaan wij dat gewoon regelen. Ga naar vriendvandeshow.nl/studiosocrates en begin die doekoes te pasen. Heb je een vraag of een verbetering? Sluit dan in onze DM op Instagram, studio-socrates. Of stuur een spraakbericht via vriendvandeshow.nl/studiosocrates. De vetste spraakberichten, het liefst over jouw Bert Maaldrink gevoel natuurlijk, maakt kans om in de zure tijd afgespeeld te worden.
Dag mannen van Studio Socrates. Willemijn uit de bediening hier, vriendin van de show. Ik wilde jullie even een dik compliment geven over de beste leadermuziek van alle podcasts. Want hoe lekker dat je na de aflevering nog eventjes het hele lied kan afluisteren en er zelfs nog een dansje op kan doen. Te gek. Een Braziliaans gevoel op een Europees toernooi. Nou, ik ben ervan. En nog een kleine opmerking voor Arco. Het is Rick de Zadeleer, niet de Zadelaar. Als fan zou je dat toch moeten weten. Oké, maar ik ben wel fan van jou, Arco. Groetjes!
Segura no balanço pro vento não te levar.